Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Wij zijn de vorige keer terechtgekomen in Daniël 2, waar we ons bezig gehouden hebben met deze droom van Nebukadnezar en de verklaring die er van gegeven wordt, voor zover die gegeven wordt. En in laatste instantie hebben wij ons bezig gehouden met het leem, zoals het daar genoemd wordt. Het leem waarvan ik geprobeerd heb aan te tonen dat het een beeld is, een uitdrukking is, een type is, in ieder geval van Israël. Ik heb u gezegd, leem in het algemeen is een type van de natuurlijke mens. Maar in het geval van Daniël 2 betekent het dan niks meer. Want het zal duidelijk zijn dat alle rijken, alle koninkrijken die er zijn, gevormd worden door mensen. En als het niet een type is van de mens in het algemeen, dan is het een beeld van Israël in het bijzonder. En ik heb daartoe ook enige schriftplaatsen met u aangehaald. En laatstelijk waren we daarbij terecht in Jeremia 18, toen wij van de band liepen, heet zoiets. Jeremia 18, waar de profeet gebracht wordt door de Heer naar het huis van een pottenbakker, ofwel een formeerder. En hij zag daar in het huis des pottenbakkers dat de pottenbakker een werk maakte op de schijven, staat er. In vers 3 en daarna in vers 4. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En wat we in andere schriftplaatsen gezien hebben, bijvoorbeeld Jesaja 45 en ook in Jesaja 64, is dat gezegd wordt dat Israël dat vat is van leem en geformeerd wordt in de handen van de pottenbakker. De formeerder dus, waarbij duidelijk gezegd wordt dat de formeerder God zelf is en dat hij Israël ook formeert nadat het hem belieft. En zo staat het hier ook. Hij maakte een vat gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers om te maken. En wat we in het schriftgedeelte leren is niet alleen dat Israël wordt uitgebeeld door dit pottenbakkersleem, maar tegelijkertijd ook hoe Israël tweemaal gemaakt wordt, of beter, hoe uit hetzelfde klomp leem tweemaal een vat gemaakt wordt. Het eerste is tijdelijk en het laatste is het definitieve. Dat tijdelijke vat blijkt een beeld te zijn van Israël levend onder de wet, levend in de dagen van het oude verbond. Het natuurlijke, nou ja, min of meer natuurlijke volk, zoals wij dat volk Israël ook kennen. Waarna in tweede instantie uit dezelfde grondstof een ander vat gemaakt wordt, en dat vat is een beeld van het Israël onder het nieuwe verbond. En daar zeg ik nou niet meer over, want dan raak ik te ver van het onderwerp vandaan. Maar het gaat erom dat inderdaad een einde zou komen aan het oude verbond en dat het nieuwe verbond daarvoor in de plaats zou komen, waarbij het nieuwe verbond, en niet het oude, de vervulling zou brengen van de beloften die al voor het oude verbond overigens gedaan waren aan Israël via Abraham, Isaac en Jacob. Hoe dat ook zij, de gedachte dat dat leem een beeld is van Israël moet heel duidelijk zijn. En bovendien, het staat hier ook letterlijk, en daarom haal ik het nog een keer aan, Jeremia 18. Want daar staat vervolgens in vers 6. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere. Ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dat lijkt me duidelijk, daar gaat het ook om. Dat is wat we nodig hebben in verband met de verklaring van Daniël 2. Maar ik lees toch maar even verder. Daar staat dat de Heer zegt, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Drie synoniemen. Uitrukken, afbreken en verdoen. Drie keer hetzelfde dus. Dat spreekt over het definitief oordeel over het natuurlijke Israël, eventueel levend onder het oude verbond, maar in elk geval een Israël ook in ongeloof. En dan staat er in vers 8, maar indien datzelfde volk over het welk ik zo gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. En dat is uiteraard een uitspraak over de bekering van Israël. en op grond daarvan, in vers 9, het herstel van Israël. Eerst zou namelijk de bekering van Israël plaatsvinden, daarna zou Israël op grond daarvan ook terugverzameld worden naar het land, om dat uiteindelijk definitief en erfelijk te bezitten. En deze profetieën wachten uiteraard nog op een letterlijke vervulling in de toekomst. Mag geen enkel probleem zijn. Die gedachte van dat uit dezelfde klomp leem eerst een vat gemaakt wordt wat weer verdwijnt, waarna alsnog definitief een tweede vat gemaakt wordt, die gedachte wordt ook aangehaald in Romeinen 9. Het is met opzet dat ik moet me beheersen, maar het is met opzet dat ik er niet naartoe ga, omdat ik dan in het onderwerp een beetje verdwaal, moet ik dan zeggen. Maar daar wordt inderdaad uitgelegd hoe dat eerste vat wat gemaakt wordt staat voor Israël levend onder het oude verbond en daarmee voor de natuurlijke en eigenlijk ook de ongelovige mens. En hoe dan dat tweede vat wat gemaakt wordt een beeld is van Israël onder het nieuwe verbond, gelovigen in het algemeen eigenlijk onder het nieuwe verbond en tot op zekere hoogte trouwens ook, want dan gaat het daarover in Romeinen 9, een beeld van de gemeente van onze dagen. Maar dieper ga ik er nou niet op in, omdat het verder niet aan de orde is. Ik probeer namelijk terug te gaan naar Daniël 2. Daniël 2, waar wij te maken hadden met dat beeld als uitbeelding van de wereldrijken, eigenlijk ook van het wereldrijk, want men zou het ook eens in het enkelvoud moeten lezen, waarbij achtereenvolgens het Babylonische Rijk wordt voorgesteld door goud, het Medo-Persische door zilver, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote door koper, daarna wordt het Romeinse Rijk voorgesteld door ijzer en daarna gaat het verhaal verder met ijzer vermengd met modderig leem. Niet alleen met betrekking tot de 10 tenen die uitdrukkelijk genoemd worden van dit beeld, maar ook al met betrekking tot de voeten. Dat wil zeggen, voordat uiteindelijk zo'n rijk van, laten we zeggen, 10 staten of naties of 10 volkeren tot stand komt, is er al sprake van ijzer vermengd met modderig leem. Daar gaat het om. En ik heb ook een aanloop genomen vorige keer om u te laten zien dat zo'n rijk van ijzer vermengd met modderig leem inderdaad bestaat en beschouwd zal moeten worden als aan de ene kant de voortzetting en aan de andere kant ook de opvolging eventueel, maar voor het grootste gedeelte de voortzetting van het voormalige Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was uitsluitend ijzer, maar daarna, na dat ijzer, zou er volgens deze profetie een rijk moeten komen, een wereldmacht of zo, die veel van dat ijzeren Romeinse Rijk nog bewaard heeft. Niet, het komt erin terug. Nee, het is er gewoon nog. Het ijzer is niet weg geweest. Maar een belangrijk ander aspect van dat rijk wordt gevormd door dit leem. En er blijft ons niks anders over dan te constateren dat dat dus over Israël moet gaan. Nou is dat het moeilijk om van hieruit het verhaal meteen verder te vertellen. Aan de ene kant is het makkelijk om dat te doen, aan de andere kant is het ook moeilijk. Mede omdat we de volgende profetieën van Daniël nog even niet onder ogen gehad hebben. Maar ik zal dan wat dingen vertellen erover die we dan achteraf bevestigd zullen worden, naar ik aanneem. Dat is namelijk dit, en dat heb ik vorige keer gezegd, ijzer moet beschouwd worden als de voortzetting, zij het dan wellicht in een wat andere vorm, van het voormalige Romeinse Rijk. Ik heb u al gezegd, het Romeinse Rijk is niet weg geweest, onze samenleving, onze cultuur is helemaal te beschouwen als de voortzetting van het Romeinse Rijk. Of eventueel als dat wat erop volgt. Hè? Maar het is gebaseerd dan op het Romeinse Rijk en op de Romeinse cultuur. Maar in feite is het gewoon de voortzetting daarvan door de eeuwen heen. Dat het daarbij hier en daar wat verandert, dat zal duidelijk zijn. Maar in het algemeen is het dat. Maar neem niet weg dat aan de andere kant sprake is van leem als een beeld van, dat moet het dus zijn, als een beeld van Israël. Dat betekent dat in het laatste wereldrijk uit deze reeks, het wereldrijk voorafgaande aan dat van de steen, houdt u dat goed vast, hè? Het laatste wereldrijk wat er zou zijn tot aan de vestiging van het Messiaanse Rijk, dat is dus een rijk zoals wij het kennen, ijzer, maar tegelijkertijd vermengd met leem, namelijk vermengd met Israël. Nou, dan doe ik net alsof je ooit wel eens eerder over deze profetieën gehoord hebt. Dat praat makkelijker. Dan vertel ik u eerst wat de gangbare verklaring. Nou, de gangbare verklaring, die geef ik u niet, hè. Dat is er namelijk geen één. Dus dat kan ik ook moeilijk vertellen. Kijk, de gangbare is dat het allemaal niet de zaken doet. Dat het op een of andere wijze al vervuld is, kortom. Want het Stenen Koninkrijk, wat hier dan genoemd wordt, is dan eigenlijk de kerk. En die bestaat al lang, dus is dat allemaal al lang in het verleden vervuld. Hoe dan wel, dat hebben ze mij nooit kunnen vertellen. Het is nooit gelukt. Ik heb er wel naar gevraagd, maar dat lukt nooit. Dus we laten het maar voor wat het is. Daarna is het zo dat als de profetie serieus genomen wordt, en het wordt die in vele kringen, dan is de meest gangbare verklaring deze, dat het laatste wereldrijk, punt 1 zou zijn een hersteld Romeins Rijk. Je kunt dat gewoon nalezen bij Herr Lindsay, die deze gangbare opvatting over de, in ieder geval over heel Nederland, maar bijna over de hele wereld bekendgemaakt heeft. Dus dat, hij wordt vriendelijk bedankt daarvoor. Hè? Dat meen ik serieus. Hij heeft een boel gedaan om de profetieën wat populairder te maken. Zoals dat. En ik kan me dus gewoon er even op beroemen. Men spreekt dan over het Romeinse Rijk wat in de toekomst hersteld zou worden. Nou is dat niet gebaseerd op deze profetie, maar op uitspraken die we dan zouden vinden in Openbaring. Daar ben ik niet aan toe, dus ik kan er ook niks over zeggen. Ik moet alleen zeggen dat wanneer we deze eenvoudige profetie nu bespreken, moet ik zeggen dat er niet sprake is van het herstel van een Romeins Rijk, in de zin van het is weg geweest, maar het komt weer terug. Maar in tegendeel, wat we lezen is dat het nooit is weg geweest. Dat het een beetje verwaterd is, nou ja, wat modderig leem bij is gekomen. En dat blijft dan zo, daar herstelt het zich ook niet meer van. Het leem verdwijnt er niet meer uit. Integendeel, het ijzer blijft bestaan tot aan de dag van de oprichting van het Messiaanse Rijk, van het duizendjarig Rijk, of hoe je dat dan maar noemt, hè, aan toe. Er is dus volgens Daniël 2 niet sprake van een verdwijnen van een Romeins Rijk en het daarna weer terugkeren van een Romeins Rijk. Dus we praten niet over een hersteld Romeins Rijk, hoewel dat de gangbare verklaring is. Maar we zouden moeten zeggen dat het Romeins Rijk bestaat nog, zij het dan niet in zijn oorspronkelijke vorm, want er is wat aan veranderd. Dat er weliswaar een rijk is dat zich in de toekomst zou herstellen en dat het ook werkelijk in de Bijbel gezegd wordt, dat is waar, maar ik zeg u op voorhand, dat is niet het Romeinse Rijk, maar eigenlijk het Griekse. Maar daar kom ik nog op. Vanavond nog. Hopelijk. Maar ga eens door, hè. Dus ik probeer u de gangbare gedachte te vertellen. Dat is dat het Romeinse Rijk zich zou herstellen. Wel, dat is niet zo. Het zou blijven bestaan. Volgens deze profetie. In een enigszins gewijzigde vorm. Maar goed. In die traditionele verklaring die ik net noemde, zie Herr Lindsay, zeg ik dan maar weer. Hè. Ik heb een hekel aan dat het een buitenlander is, want ik zou veel liever Nederlandse namen noemen. Die hebben daar nogal een grote rol in gespeeld, maar die zijn onbekend. Dus dat heeft het voor zin. Hè. Maar goed. Gaan we in die gangbare verklaring dan, moet dan vervolgens ook verklaard worden wat dat leen dan er eigenlijk mee te maken heeft. Kijk, de gangbare verklaring zegt namelijk dat hier in de profetie over het beeld een onderbreking gevonden zou moeten worden. De onderbreking van onze tegenwoordige tijd. Dan zegt men, het ijzer is van het Romeinse Rijk is in het verleden aan zijn eind gekomen. Het Romeinse Rijk is ten onder gegaan. Dan komt men aan de breuk in de heilshistorie. Eén die er volgens andere profetieën wel degelijk bestaat, hoor. Overigens, het is niet helemaal verkeerd. Hè? Maar daarna zou dan de geschiedenis weer verder gaan waar hij gebleven was, en dan moet dus het Romeinse Rijk terugkomen. Dat is dan de gedachte. Maar u mag het wat mij betreft vanavond vergeten, want het wordt er alleen maar lastiger van. Wat we hier vinden is gewoon een continuïteit, en die blijkt ook met de historie, ook van de afgelopen 2000 jaar, in overeenstemming te zijn. Dus we hebben er verder geen probleem mee. Het Romeinse Rijk is blijven bestaan, oké, maar wat is dan het leen? Nou, in de verklaring die ik u zojuist noemde, zie Herr Lindsay, is het dan dus zo dat het leen inderdaad staat voor Israël, maar onder Israël verstaat men, en dat doet men bijna overal, daaronder verstaat men het Joodse volk. Ik hoorde van de week nog ergens, in een tamelijk wetenschappelijk verhaal over geschiedenis, dat ooit het Joodse volk uit Egypte verlost werd en door de woestijn naar Kanaan trok. Dan denk ik, wel heb je nou ooit het Joodse volk? Dat was niet het Joodse volk. Dat was het volk Israël. Dat was niet het Joodse volk. Er waren 12 stammen van Israël. Dat is niet het Joodse volk. Het Joodse volk is, als je het heel breed neemt, 2 stammen van Israël. Officieel. Maar meer ook niet. En dan moet je eens even goed in de gaten houden. Maar de gedachte is dan dat leem staat voor Israël. Maar men bedoelt daar gewoonlijk mee. Let u maar op als je ooit eens boeken leest over de profetie en over de Bijbel in het algemeen. Hè. Men zegt Israël en men bedoelt Joden. Nou goed, de gedachte is dan dat inderdaad in de dagen van de eindtijd in elk geval, want dat is dan die verklaring die ik u noem, dat in de dagen van de eindtijd in elk geval een Joodse staat zou bestaan. Dat klopt, dat staat ook in de Bijbel. En deze verklaring die ik nou noem, die stamt al van in ieder geval aantoonbaar, makkelijk aantoonbaar, vanaf het midden van de vorige eeuw. Hij is veel ouder, maar dat kun je niet aantonen, niet zo makkelijk. Hè? Maar ik zou die boeken kunnen laten zien waar het in staat, midden vorige eeuw. En toen bestond er nog in geen pakweg 100 jaar, bestond er nog een Joodse staat in Palestina. En de Joden zelf hadden er ook zeker geen oren naar. Maar men zei dan, er moet een Joodse staat komen in Israël, een terugkeer van Joden in ongeloof naar Palestina. Zo is het ook, dat is inmiddels trouwens ook gebeurd. En volgens de profetieën zou er een verbond gesloten worden, dat staat in Daniel 9 in elk geval en in zekere zin ook in Openbaring 13, staat er echt, er zou een verbond gesloten moeten worden op een of andere wijze tussen dat laatste wereldrijk en de ongelovige Joodse staat. Nou, als dat leem dan staat voor Israël en onder Israël verstaat men de Joden, dan zegt men wel, ijzer is het laatste wereldrijk, het herstelt Romeinse Rijk of desnoods het voortbestaande Romeinse Rijk. En het leem wat ermee vermengd is, want dat staat er immers, hè. Ze zijn door elkaar ijzer vermengd met modderig leem. Het leem is dan het Joodse volk, of in ieder geval de Joodse staat, zodat het verbond tussen dat laatste wereldrijk en de Joodse staat wordt uitgebeeld door ijzer vermengd met modderig leem. Dat is dan de gedachte. Modderig leem voor de Joden en ijzer voor, nou ja, het herstelt Romeinse Rijk. Ik moet er nog even bij zeggen, om het verhaal even compleet te maken, dat men zoveel nadruk legt op dat herstelde Romeinse Rijk, dat men het ook inderdaad zoekt in Europa. En jarenlang heeft men geroepen dat de EEG, dat laatste wereldrijk zou zijn. Hè? Ja, ja, vooral in Europa heeft men dat uiteraard geroepen. Het leek ze wel wat, toch? Hè? Strak ons wel aan. Het laatste wereldrijk, namelijk het Verenigd Europa, het Europa van de 10. Het werd wat problematisch toen het er inmiddels 11 werden en vervolgens al 12. Hoeveel zijn we nu? 12? Geloof ik, hè? En een beeld met 12 tenen ken ik uit de Bijbel niet. Nee, wel een reus met 12 tenen, maar daar gaat het hier niet over, hè? Dus, ik bedoel, dat verhaal hoor je langzamerhand niet zoveel meer. Maar niettemin was dat de gedachte. En men verwachtte dus dat Europa een eenheid zou worden, onder Rome uiteraard, en een verbond zou sluiten met de ongelovige Joodse staat. En dat is dan ongeveer wat hier dan zou voorgesteld worden. Maar daarmee zijn we al een heel eind af van wat er werkelijk staat vermeld. Daarom wees ik er al op, het laatste wereldrijk uiteindelijk wordt gevormd door die 10 tenen. Dat zijn dus in ieder geval 10 staten op een of andere wijze. Dat er op een of andere wijze ook een verbond gesloten wordt tussen die 10 staten. Ik kom er later nog wel eens op terug. Maar dat op een of andere wijze een verbond gesloten wordt tussen die 10 statenbond, zal ik maar zeggen, en de Joodse staat. Dat is ook een duidelijk, dat is ook een Bijbelse zaak. Want er staat inderdaad min of meer zo in Daniel 9. Maar we hebben toch het verkeerde voor. Hier is namelijk niet sprake van het sluiten van een verbond. Bovendien blijkt ijzer al vermengd te zijn met modderig leem voordat er maar sprake is van 10 tenen. En daar gaat het maar om. Dat is ver voor die tijd dus. Het gaat niet om een verbond tussen de 10 statenbond en de Joodse staat. Dat kan niet, want ijzer en leem is al vermengd voordat er maar 10 tenen zijn. De voeten zijn namelijk van ijzer vermengd met modderig leem, zodat de hele verklaring domweg niet opgaat. Er komt nog wat anders bij. Leem is niet een beeld van het Joodse volk, leem is een beeld van Israël. En het verbond wat volgens Daniel 9, ik hou het nu bij Daniel 9 met opzet, het verbond wat volgens Daniel 9 tussen die beide machten gesloten wordt, is een verbond met de Joodse staat uiteraard. En dat is niet hetzelfde als Israël. In Daniël 9 zeker niet, want in Daniël, zeker in Daniël 9, gaat het uitdrukkelijk om Daniëls volk, Daniëls heilige stad. En het is uiteraard niet de 10 stammen met Samaria, maar het is uiteraard de 2 stammen, Juda dus, met als hoofdstad Jeruzalem. En de hele profetie van Daniël 9 wordt ook opgehangen aan Jeruzalem en later de herbouw van Jeruzalem als stad. En het heeft niks te maken met de 12 stammen van Israël, maar dat gaat uitdrukkelijk om de 2 stammen van Israël. En de profetie in Daniël 9 is er een over een tijdrekening. En die tijd wordt ook inderdaad gemeten aan de geschiedenis van het Joodse volk of de Joodse staat en niet aan heel Israël. En aan de andere kant, dat er toch sprake zou zijn van een heel Israël, dat is wel zo duidelijk. Want ja, er zijn nou eenmaal talloze profetieën in de Bijbel die uitdrukkelijk spreken over de terugverzameling van heel Israël en die daarbij ook zelfs specifiek spreken over de weer eenwording van het tweestammenrijk en het tienstammenrijk van Israël. Staat er uitdrukkelijk en in een letterlijke toepassing, de letterlijke toepassing van die profetieën, is er geen twijfel over dat inderdaad niet alleen het Joodse volk van over de hele wereld verzameld wordt en gebracht zal worden in Palestina, of Canaan moet ik eigenlijk zeggen, dat is een betere benaming, maar hetzelfde geldt ook voor de tienstammen. En zeker bij de wederkomst van Christus en vanaf de eerste verschijning van de Heer aan Israël of aan het Joodse volk of aan Jeruzalem op de Olijfberg, vanaf dat moment zullen inderdaad die 12 stammen terugverzameld worden en in ieder geval eerst aangewezen worden, dat lijkt me nog duidelijker zaak, hè? Ze moeten eerst bekend zijn voor ze terug kunnen komen, zal ik maar zeggen. Bij die gelegenheid wordt ook vermeld dat uit die 12 stammen van Israël 144.000 verzegeld zullen worden tot dienstknechten van God. Dat betekent dat niet alleen uit de stam van Juda 12.000 verzegeld worden, maar ook uit de stam van Benjamin, schijnt nog groot genoeg te zijn dan daarvoor, en ook uit de stam van Zebulon. Hoe kom ik daar nou zo het eerst op, hè? Nou goed, dat is met opzet. De stam van Zebulon dus ook 12.000. En uit de stam van Azer. Noem maar op. Uit alle 12 stammen namelijk. En ze worden één voor één ook zo genoemd. Dan weet ik wel, men zegt ja, maar dat moet je overdrachtelijk zien. Dan zeg ik ook altijd maar weer, vertel het me dan maar wat het overdrachtelijk betekent. 144.000 is erg veel, zegt men dan. Dat is 1000 jaar ook, heb ik begrepen. Dat schijnt ook te betekenen dat het erg veel is. En een schare die niemand tellen kan, die tot geloof komt en de 1000 jaren binnengaat, is ook een erg grote schare, enzovoorts. En zo redeneert men dat weg. Maar dat is niet overdrachtelijk toepassen. Dat is gewoon rommelen. Nee, daar heb ik het nog. Dat is een heel nette uitdrukking daarvoor. Dat is gewoon de schrift niet serieus nemen. Maar we zouden het letterlijk moeten nemen. En te zeggen 144.000 uit heel Israël, kun je altijd nog zeggen, nou ja, dat kan uit de Joden zijn, bij wijze van spreken, het Joodse volk. Nee, er staat te drukken dat het uit 12 is. En daarvan mag je ook niet zeggen, nou ja, dat is gewoon heel Israël of wat er van over is. Nee, ze worden zelfs één voor één genoemd. Hoe doe je dat? Kijk, ik bedoel maar zo, de brief van Jacobus, hè, is geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. En dan roept men om het hart, ja, maar dat is de gemeente. Dan zeg ik, nou, dat is nog tot daar aan toe. Maar als nou die 12 stammen ook nog één voor één genoemd worden in Openbaring 7, moet je dat nog steeds op de kerk toepassen dan of op de gemeente? Hoe doe je dat? Ik zou het niet weten. Dat is toch heel verschrikkelijk. Waarom geloof je niet gewoon wat er staat? Als vervulling ook van de oud-testamentische profetie, dat de stammen van Israël, alle 12, inderdaad terugverzameld zullen worden naar het land. Dat betekent in elk geval dat niet alleen het Joodse volk dan nog bestaat en niet uitgeroeid is, hoezeer men dat dan ook geprobeerd heeft in de loop der eeuwen, maar het betekent zelfs dat de 10 stammen nog ergens bestaan. Dat is merkwaardig genoeg, omdat we de Joden weliswaar min of meer kunnen aanwijzen, naar het schijnt. Hoewel het ook altijd nog wat onzeker is. Maar de 10 stammen aanwijzen schijnt nog moeilijker te zijn. In de praktijk wil men er dikwijls niks van horen. Maar het punt is gewoon dat we hier in Daniël 2 te maken hebben met een profetie over een Israël, uitgebeeld door het leem, dat Israël moet op een of andere wijze dus betrokken zijn bij niet alleen het laatste wereldrijk van die tien tenen, maar zelfs al verder voor is het daarbij betrokken. Ook als er nog niet sprake is van de tien. En dat betekent eigenlijk dat in onze dagen, waarin dat Romeinse Rijk, dat IJzer dus nog min of meer bestaat, moet toch op een of andere wijze Israël daarin betrokken zijn. En dan zal ik u nog wat anders zeggen. En te zeggen dat dat het Joodse volk is, kan juist helemaal niet. Want als er ooit, let op, hè, als er ooit een verbond gesloten wordt tussen de tien tenen. Aan de ene kant. Met het Joodse volk aan de andere kant, omdat dat in Daniel 9 nog eenmaal minstens gezegd wordt, betekent dat dat het leem hier in dit beeld juist niet de uitbeelding is van de twee stammen van het Joodse volk, maar juist exclusief, alleen dus uitsluitend, de uitbeelding is van de tien stammen van Israël. En dat is het verhaal. Juist op grond van het feit dat er een verbond zou zijn tussen dat laatste rijk, het allerlaatste deel ervan, in ieder geval de tien, hè, met het Joodse volk. Juist op grond daarvan is dit leem niet het Joodse volk. Anders zou het een verbond sluiten met zichzelf. En dat is niet aan de orde. Dus blijft er weinig anders over dan te zeggen dat die tien tenen van ijzer en leem een beeld zijn, weliswaar van het laatste wereldrijk, waarin de Romeinse cultuur, samenleving enzovoorts nog bestaat, maar die tevens het deel is geworden van de tien stammen van Israël, wie ze ook zijn. En het punt is gewoon, dit is nou net de manier om die tien stammen terug te vinden. Eigenlijk. Want welke zijn dan die volkeren die vroeger geen deel uitmaakten van het Romeinse Rijk, maar die nu wel daar min of meer in betrokken geworden zijn? Weliswaar niet helemaal vermengd, maar toch daar een soort tijdelijke eenheid mee vormen. Die eenzelfde soort cultuur hebben enzovoorts. En het antwoord, dat zal ik al wel eens gegeven hebben, dan geef ik nu nog maar een keer, dat is heel gemakkelijk. Het antwoord is, er kan moeilijk wat anders zijn dan de zogeheten Angelsaksische volkeren. Dat is het verhaal. Dat is ook wijd en zijd bekend overigens, maar om een of andere wijze, op een of andere wijze blijft dat altijd een soort geheim. Ik weet niet hoe dat zit, maar het is echt zo. Die jongens die dat namelijk voorstaan, die gedachten voorstaan, doen hun uiterste best om daar groot propaganda mee te bedrijven in de loop der tijd. En dat lukt maar nooit, hè? Want er schijnt maar heel weinig mensen van gehoord te hebben. En degene die ervan gehoord hebben, die vergeten het gewoon weer. Zeggen. Die zeggen, oh ja, dat heb ik vroeger ook eens gehoord. Drink niet door. Op een of andere wijze en om een of andere reden blijkt de identiteit van die volkeren niet bekend te zijn. Althans, die volkeren zijn het zich niet bewust, hoewel ze het dikwijls wel weten. De gedachtegang is namelijk dat de voormalige grenzen van het Romeinse Rijk tegelijkertijd de grenzen waren waar het gebied begon, waar de Angelsaksische volkeren wonen en in zekere zin woonden, wilde ik zeggen, en in zekere zin nog wonen. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat die grenzen, dat heb ik vorige keer gezegd, dat die grenzen van dat voormalige Romeinse Rijk nog steeds bestaan. Zij het dan dat die grenzen nu min of meer, hoor, want dat steekt niet op een paar kilometer hoor, maar dat die grenzen nu nog steeds bestaan, maar nu zijn het de grenzen min of meer van de Rooms-Katholieke wereld en de protestantse. Kort vertellen, nemen Nederland voor het gemak, want het is leuk, die grens van het Romeinse Rijk liep dwars door Nederland. Er waren de grote rivieren. Dat ze er nog eens één over gingen, nou ja, maar twee over, dat was een beetje moeilijk allemaal. In ieder geval, de grenzen van het Romeinse Rijk lagen officieel, leerden wij, want wij leerden het wat vereenvoudigd, lagen bij de Rijn. Zo ongeveer, maar in ieder geval bij de grote rivieren. En boven de rivieren kwamen de Romeinen niet. Het zal ook wel niet makkelijk geweest zijn om daar te komen over, want het moet een drastische bedoeling geweest zijn. Het is een deel van Nederland wat nog steeds onder water loopt als je je vinger uit de dijk trekt. Dat denk ik altijd, hè. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, diezelfde grens, voormalige grens van het Romeinse Rijk, is ook de grens nog steeds min of meer ruwweg genomen tussen het Rooms-Katholieke deel van Nederland en het Protestantse deel van Nederland. Merkwaardig genoeg. Er moet toch iets met de aard van de mens, van die volkeren, zal ik maar zeggen, van die mensen in die gebieden aan de hand zijn, waardoor het ene deel inderdaad neigt tot het Rooms-Katholicisme, en dat het andere deel, het noordelijke deel, inderdaad neigt tot het Rooms-Katholicisme. Die grenzen zijn zo strikt niet meer tegenwoordig, dat weet ik wel, maar ze zijn eeuwenlang wel degelijk tamelijk nauwkeurig geweest. En het blijkt dan dat Noordwest-Europa, en vooral de hele kustlijn langs, inderdaad direct met de reformatie overgegaan is tot het protestantisme. Dat was in betrekkelijk korte tijd gebeurd. En het is ook inderdaad zo gebleven. Er moet een ander soort volk zijn. Of niet? Andere mentaliteit moet daar heersen. Daar heeft het toch iets mee te maken. Met wat er in de mens is, op een of andere manier. Nou, in ieder geval is het zo dat ook aantoonbaar is dat in Noordwest-Europa inderdaad deze Angelsaksische volkeren, want het is een meervoud hoor, er worden een heleboel namen onder thuis, dat daar die Angelsaksische volkeren inderdaad wonen. Nog steeds. Ik zal het u nog sterker vertellen. Jarenlang heb ik ermee getopt. Als je namelijk nazocht waar de Nederlandse bevolking eigenlijk vandaan kwam, en hebben we het in de eerste plaats over de meer Noord-Nederlandse bevolking, dan blijkt dat die afkomstig is, nou raad eens wat, uit Iran. Het is zelfs nog sterker, de hele term Ariër mag je niet meer zeggen hoor, sinds 1945 is het verboden geloof ik, Ariër, hè, als aanduiding van de Noord-Europese rassen. Dat hele woord zelfs is feitelijk precies hetzelfde als de naam van Iran. Het is volstrekt hetzelfde woord. Iraniërs zijn die Europeanen. Het is volstrekt hetzelfde woord, maar door taalverschil enzovoorts is het een klein beetje verbasterd, maar ook maar echt maar een heel klein beetje. Wij heten ook, de Nederlanders in het algemeen, maar ook Duitsland en zo, Noord-Europa in het algemeen, heten, noemen ze dat, Eurasiaten geloof ik, hè? De Euro-Aziatische volken, zo van, ze wonen wel in Europa, maar ze komen uit Azië. Dat is ook duidelijk aantoonbaar. Maar het bijzondere is dat met name de volkeren van Noordwest-Europa inderdaad een andere aard hebben, en ook op andere plaatsen wonen natuurlijk, dan de rest van de Europese bevolking, die ook een beetje daar uit het oosten vandaan komt. En daar gaat het maar om. En het blijkt tamelijk goed aantoonbaar, maar ik bemoei me daar nooit mee overigens, hè. Maar het blijkt tamelijk goed aantoonbaar dat inderdaad de Angelen en Saksen, maar de Kelten, de Skieten, of zullen we meteen zeggen Schotten, dat die inderdaad niet alleen uit het oosten, uit Mesopotamië afkomstig zijn, maar zelfs dat ze inderdaad rechtstreeks erfgenamen of afstammelingen zijn. Eigenlijk moet je zeggen erfgenamen, afstamming doet er niet zoveel toe. Maar de rechtstreeks erfgenamen zijn van de 10 stammen. Zij zijn de 10 stammen. Nou ja, ik zou je de kaartjes van kunnen laten zien, maar die heeft ook maar iemand getekend. Ik bedoel, dat kun je zelf ook, dat maakt niks uit. Waarbij wordt aangegeven hoe het gegaan is met de grote volksverhuizing en hoe die volkeren van die plaats inderdaad naar het noorden zijn getogen over de Caucasus, tussen de Zwarte Zee en hoe heet dat, die andere, de Kaspische Zee, hè? Daarover naar het noorden en zo naar het noorden en dan naar het westen zijn afgebogen en zo hier in Europa, met name Noordwest-Europa, terechtkwamen. Daarbij denken wij in ieder geval nog net aan ook Nederland inderdaad, een stukje van België, de kuststrook tot in Normandië aan toe trouwens, zo heet het toch, hè? Bretagne moet ik zeggen, tot aan Bretagne, dus Noord-Frankrijk, de kust aan het kanaal zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval zijn die lui terechtgekomen in de Scandinavische landen, want ik spreek het altijd verkeerd uit. De Scandinavische landen, welke stam zou dat nou wezen? En in Danmark, dus Danmark, hè? Ja, natuurlijk, ja. Het teken van Dan betekent dat. Waarom zou het land zo heten, eigenlijk? Hè? Moet je eens in de Bijbel opzoeken waar Dan zou moeten wonen. Moet je eens opzoeken. Staat er gewoon, in het uiterste noorden. Dat klopt, vrij aardig, hè? Ja. En wat dacht u dat Zebulon zou wonen? Ik had het net even over Zebulon. Ik kan het niet laten, over Zebulon. Hè? Zebulon heeft als teken, als wapenschild, een schep. En in de profetieën over Zebulon in de Bijbel staat dat het zou wonen aan de kust, aan de wateren, zou scheepvaartbedrijven, zou havens hebben, noem maar op, dat soort werk. En dan moet je eens op een gewone Bijbelse atlas kijken waar Zebulon gewoond heeft. Nou, als ik dat precies vertellen, in Jozua staat dat ze ook inderdaad aan de kust zouden wonen, want dat werd hen toebedeeld. Maar uit de praktijk van de geschiedenis weten wij dat Zebulon nooit aan het water gewoond heeft. Tot aan de wegvoering niet. Dat wil zeggen, het was hun wel toebedeeld, maar in de praktijk woonden ze er niet. Algemeen bekend, en op een Bijbelse kaart zie je dat ook, hè. Zebulon, in Galilea is dat, hè. Maar niet aan de zee, op geen enkele manier. En zeker hebben ze geen scheepvaart bedreven. Hoe komen ze dan aan een schip in hun wapen? Ja, omdat het bij de profetie thuis hoort over Zebulon. Nou, als men tegenwoordig Zebulon zoekt, dat zal ik u maar uit de dromen hebben, dan zoekt men dat in Nederland. Nederlanders worden geacht de erfgenaam te zijn van Zebulon. Er bestaat zelfs een film over. Ik heb hem nooit gezien, helaas. Die is in Engeland gemaakt, overigens, door Nederlanders. Ja, dat is echt waar. Er is zelfs een boek over, met foto's en alles. Echt waar. Zebulon, dat is Nederland. En dan hebben we het er niet over wie er nou wel bij hoort en wie niet, want daar hebben we het niet over. Dat speelt toch geen rol, is ook niet echt van belang. Maar het gaat erom het verschijnsel, dat als het waar is dat de Nederlandse bevolking, die inderdaad in Nederland pas kwam aan het begin van onze jaartelling, de dagen van de grote volksverhuizing en dat soort dingen meer, als dat de stam van Zebulon is, dan moet je dus wel even bedenken dat de profetieën over Zebulon als een volk van zeevarenden enzovoorts met havens en dat soort zaken, dat inderdaad letterlijk vervuld is in de geschiedenis van Nederland. Ga daar maar eens aan staan. En why not? Waarom niet? Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Ja, nee, waar zou je ze dan moeten zoeken? Bedoel ik maar, hè? Ja. Nou goed, in ieder geval is het een betrekkelijk bekende zaak dat met name niet alleen Scandinavische volkeren, maar in hoofdzaak ook de volkeren op de Britse eilanden, want het zijn ook nogal wat volkeren, maar hoofdzakelijk zijn dat dan weer, als ik het twee noem, de Angelen en de Saxen. De Angelen, wel, die wonen dan ook in Engeland, hè? Angeland, Angleterre, zeggen ze, ik weet niet meer waar het was, maar dat zeggen ze ergens, Angleterre, dat als je dat letterlijk vertaalt, Engeland, dan betekent dat het gewoon de hoeken der aarde. Hoeken, angel, engel, dat is een hoek, een angel, een hoek. En terra, dat is de aarde gewoon. Land, aarde. De hoeken der aarde. En dan neem je je Bijbel, dan zoek je op de uitdrukking hoeken der aarde. En dan leer je dat vanaf van de hoeken der aarde Israël terugverzameld zal worden. Dus je kunt het net zo goed lezen vanuit Engeland. Als je het als naam opvat, als eigen naam, dat hoeft niet. Je kunt het ook gewoon opvatten in het algemeen. De hoeken der aarde betekent dan gewoon de landen aan de kust. Maar daar is ook een andere uitdrukking voor, die dan vertaald is met eilanden, de eilanden der zee. Wat letterlijk betekent niet eilanden in de zin van omringd door water, maar wat betekent kustlanden, landen die door het water begrensd worden. Maar beide termen zijn dan inderdaad van toepassing op Noordwest-Europa. Kijk maar eens op de kaart, het zijn allemaal eilanden en schiereilanden. Scandinavië en de Britse eilanden. En Nederland natuurlijk, wij hebben er overal dijken tussen getrokken. Maar het was inderdaad eilanden, ja. Tot aan de kust van Frankrijk aan toe. Dat is nou eenmaal zo, hè. De hoeken der aarde, Engeland, als je dat dus leest. En daarna, de Angelen, die wonen dus vanzelfsprekend in Engeland. Dat kan niet missen. Daarnaast heb je de Saxen, waarvan niemand weet wat het betekent. Behalve als je het gewoon letterlijk vertaalt. Dat is geen probleem. Dat is de Saxen, hè. De Saxons. Neem het maar rechtstreeks vanuit het Engels. Saxons, de zonen van sons of Isaac, oftewel de zonen van Isaac, erfgenamen van Isaac. Dat is wat het betekent, en als het dat niet betekent, weet niemand wat het betekent. Echt waar, er is geen andere verklaring voor. Er is ook niet één die ik uitdenk. Er is er gewoon geen ander. Je kunt hooguit zeggen, nou, dat lijkt me wat sterk. Nou ja, goed. Hè. Als je het 100 keer gehoord hebt, dan klinkt het zo vreemd niet meer. Hè. Dus je kunt eraan wennen, bedoel ik maar. Hè. Goed, de Angelen en de Saks hebben we dan even gehad. In het algemeen worden zij trouwens samengevat aangeduid als de Britten. Daar is trouwens helemaal geen andere verklaring voor. Net zo min als Saksen. Britten kan alleen maar betekenen het volk van het verbond, van de Brit. Een Brit is gewoon het Hebreeuwse woord voor het verbond. Dus het volk der Britten is gewoon het verbondsvolk. Nou, noemen ze een verbondsvolk. Noem er maar eens één. Nou, er is er maar één uiteraard. En dat is Israël. Nou, op deze manier zou ik uren door kunnen gaan. Vooropgesteld dat ik me er even op voorbereid natuurlijk. Dat wel. Maar van dit soort argumenten zijn er legio. Werkelijk waar. Bijzonder vele. Er zijn boeken over volgeschreven met dit soort argumenten. Uit de talen, uit de namen enzovoorts. Nou, daar wil ik het helemaal niet verder over hebben, want uiteindelijk bewijzen ze natuurlijk niks. Maar het aardige is dat er ook een ander argument bestaat, en dat hoor ik nou nooit eens uit de kant van degene die inderdaad deze zogeheten Brits Israël of Nederlands Israël visie aanhangen. Dat argument is gewoon dat de Bijbel het zelf aanreikt. In de Bijbel vind je namelijk een beschrijving van hoe het met die 10 stammen zou gaan, wie zij zouden zijn, en op grond daarvan zou je ze gewoon kunnen aanwijzen. En daar moet ik een heel ander argument voor gebruiken, en dat ga ik niet nader uitleggen, omdat ik daar, nou ja, de laatste jaren al zo vaak over gesproken heb. En dat betekent dat er ook banden plenty van zijn, waarop die dingen naar voren gebracht worden. Dat is namelijk dit, dat uit de schrift blijkt, uit de profetieën blijkt, en zeker uit de verklaring van de profetieën in de Nieuwtestamentische brieven, jawel, daar blijkt uit dat uiteindelijk de gemeente zou gevestigd worden te midden van de 10 stammen van Israël. Met andere woorden, het Joodse volk heeft weliswaar de Messias afgewezen, maar logisch zou zijn dat na de afwijzing van de Messias door de Joden, door de 2 stammen dus, dat het evangelie dan zou gaan, ja, naar het andere deel van Israël uiteraard. Dat is toch het meest voor de hand liggend. Het is eerst de Jood en ook de Griek. Maar er zit nog wat tussenin, namelijk de 10 stammen. Dat zei de Heer trouwens ook in Handelingen 1, toen hij zei, gij zult mijn getuige zijn, beginnende te Jeruzalem en geheel Judea, dat is het gebied van de Joden, en dan naar Samaria. En zoals Jeruzalem de hoofdstad was van de Joodse staat, het 2-stammenrijk, zo was Samaria de hoofdstad van het 10-stammenrijk. Dus eerst Jeruzalem, de Joden, dan Samaria, wat dan in ieder geval een beeld is, als we het dan overdrachtelijk nemen, hè, dat het dan een beeld is van de 10 stammen, en vandaar staat er pas naar de uitersten der aarde. Maar ik heb nog een paar andere voor u. Wat denkt u van deze? Er wordt tot de discipelen gezegd, gaat niet naar de heidenen, dat is een misbruikte tekst in de loop der tijd hoor, gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Toen ze gezonden werden, bij een uitzending. Gaat niet naar de heidenen, nou, dat is duidelijk, maar gaat veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, als dat de Joden waren, die verloren schapen van het huis Israël, en dat is te verdedigen natuurlijk, want elke ongelover is verloren, zeg maar, hè? Kan. Wel, waarom moesten ze daar dan naartoe gaan? Ze woonden te midden van hen. Ze hoeven niet uit te gaan naar de verloren schapen van het huis Israël. Ze hoorden erbij, zij leefden te midden van hen. Dus daarvoor hoefden ze niet uitgezonden te worden. En terwijl ze niet uitgezonden waren, maar gewoon bij de Heer waren, gingen ze immers tot het Joodse volk, waar ze zelf deel van uitmaakten. Hoezo moeten ze dan uitgezonden worden naar de verloren schapen van het huis Israëls? Wel heel eenvoudig, de nadruk moet natuurlijk liggen op de verloren schapen van het huis Israëls. En dat zijn uiteraard de zogeheten, dat is een vaste uitdrukking, verloren 10 stammen van Israël. Daarheen zouden ze moeten gaan. En dat is ook inderdaad wat in de praktijk blijkbaar gebeurd is. Ik heb er talloze argumenten voor, hoor. Uit de letterlijke uitspraken van het Nieuwe Testament. En veel meer nog uit de Nieuwtestamentische typologie. Maar dat is helemaal een onbekend thema. Daar waag ik me vanavond maar helemaal niet aan. Maar uit die dingen blijkt dat weliswaar het evangelie gepredikt zou worden aan de Jood en ook de Griek en over de hele wereld. Maar dat niettemin hoofdzakelijk het evangelie slechts aanvaard zou worden te midden van die volkeren die feitelijk niets anders zijn dan de erfgenamen van de 10 stammen. Zij zijn dus de 10 stammen. En in die richting werd Paulus dan ook gedwongen zijn zendingsreizen te vervolgen. Hij kon niet overal heen waar hij heen wilde. Hij werd door de geest verhinderd enzovoorts. Er wordt een uitdrukkelijke richting bij bepaald. En er laat geen twijfel over dat inderdaad de richting was naar het westen. En in het algemeen dan vanzelfsprekend vanuit Palestina het noordwesten. Het echte westen kan natuurlijk nooit, want dan blijf je op de Middellandse Zee zitten. En uiteindelijk op de Atlantische Oceaan. Dan kom je nergens. Dus inderdaad het noordwesten. En Paulus, we weten het uit de Bijbelse geschiedenis niet, maar uit Paulus zijn eigen uitspraken wel. Hij had in ieder geval als reisdoel Spanje. Dat onttrekt zich verder aan onze waarneming. Maar aangenomen dat het waar is, dat hij na 2 jaar, Handelingen, het laatste vers. Als het waar is dat hij na 2 jaar uit de gevangenis ontslagen werd, en waarom zou dat niet waar zijn? Per slotverrekening staat het in de Bijbel. Dan zal Paulus gedaan hebben wat hij van plan was, gewoon doorreizen naar het westen. Spanje en zo verder. Nou ja, dat er buiten de Bijbel om verhalen in omloop zijn, overleveringen, geschiedenissen in omloop zijn, die spreken over de verdere reizen van Paulus, zal u misschien niet helemaal onbekend zijn. Maar er zijn 2 lezingen over de verdere geschiedenis van Paulus. De een is dat hij voor de leeuwen geworpen zal worden. Dat is een traditionele gedachte. Dat Paulus gedood zou zijn en voor de leeuwen geworpen zou worden in de dagen van Nero. Dat staat niet in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is dat hij na 2 jaar uit de gevangenis ontslagen werd. Waarna men heeft uitgevonden dat hij dan dus wel weer gevangen genomen zal zijn. Want anders kan hij niet voor de leeuwen geworpen worden. En sindsdien spreekt men over de eerste en de tweede gevangenschap van Paulus. Heel hardnekkig. Maar in de Bijbel, en u moet het maar, ja, ik kan het ook niet helpen, u moet het voor mij vanavond maar even zo aannemen. In de Bijbel lees ik dat niet. Ik lees in de Bijbel dat hij na 2 jaar uit de gevangenis kwam. En ik heb uit grond van dezelfde Bijbel geen aanleiding te geloven dat hij daarna weer gevangen genomen is. Laat staan dat hij de marteldood zou zijn gestorven. Nou ja, hij zegt in 2 Timotheus, dat wordt geacht zijn laatste brief te zijn, zegt hij, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Maar wat zijn Paulus' banden? Wat zijn de banden van Paulus? Dat waren niet zijn cassettes natuurlijk, want gedenk mijner banden, zei hij. Dat betekent niet dat de cassettes verkocht werden aan de boekentafel, maar dat betekende dat hij in de gevangenschap was en dat de bedoeling was dat hij niet alleen verzorgd zou worden, hij kon zelf niet voor een inkomen zorgen, dus hij moest dat van buitenaf krijgen. En in de tweede plaats betekende dat men zou bidden opdat hij zou worden vrijgelaten, en bij gelegenheid schrijf je dat meerdere malen. En als hij dan zegt, de tijd mijner ontbinding is aanstaande, wat zou er dan ontbonden worden? Hij zit in de gevangenis en zegt, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Toch? Ligt toch voor de hand dat dat zou slaan op zijn vrijlating? Nou weet ik wel dat hij bij andere gelegenheid zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Dus de uitdrukking kan wel zou kunnen betekenen dat hij inderdaad zou sterven. Maar het hoeft het zeker niet. En uit de uitspraken van Paulus zelf op te maken valt dat hij inderdaad nog plannen had om reizen te maken. Hij had zijn reismantel nodig, die liet hij zich ook nog bezorgen daar in de gevangenis. En hij kondigde inderdaad aan dat hij naar het verre westen wilde. Weet je wat nou zo eigenaardig is? Die 10 stammen van Israël, daar kom ik maar even bij terug, die wilden altijd naar het westen. Heb je dat wel eens gemerkt dan? Tot in het wilde westen aan toe. Ja, dan hebben we het over de Verenigde Staten van Noord-Amerika inmiddels. Maar het moet duidelijk zijn dat juist in de eerste plaats die volkeren die de 10 stammen vertegenwoordigen. In de eerste plaats en in de hoofdzaak het evangelie hebben aanvaard. Dat zijn dan kennelijk, om in onze moderne termen te spreken, de zogenaamde christelijke volkeren, voor zover zoiets bestaat dan. Excusez le mot, zeggen ze dan altijd, hè, christelijke volkeren. Nou ja, maar voor zover die bestaan, moeten dat de erfgenamen zijn van de 10 stammen. In ieder geval zou je daaronder moeten zoeken. Wel, dan kom je inderdaad terecht in Noordwest-Europa, mede omdat juist daar men het meest trouw gebleven is. Nou ja, het meest, het minst ontrouw, het meest, ik weet ook niet hoe ik het zeggen moet. Hè? Maar dan toch nog het dichtst bij de Bijbel gebleven is, zal ik maar zeggen. En het zijn juist die volkeren die vanuit die positie verder getrokken zijn de wereld over, want ze zijn niet blijven zitten. Dat wil zeggen, toen de gelegenheid zich voordeed, toen trokken ze nog verder naar het westen. Namelijk van Engeland naar Amerika, zal ik maar zeggen. Eenvoudig gezegd, daar komt het op neer. En vervolgens ook naar andere zogeheten emigratielanden. Maar kijk maar eens om je heen in de emigratielanden. Kijk maar eens wat voor volk daar dan is komen wonen. Dat is in grote, overgrote meerderheid inderdaad de bevolking van Noordwest-Europa. Angelen en Saxen en wat daarbij nog meer bij hoort. En in de praktijk zijn zij het die over de hele wereld de dienst uitmaken. De zogenaamde blanken, hè, die overal nu de rekening gepresenteerd krijgen, zijn hoofdzakelijk juist die volkeren die inderdaad vanuit Noordwest-Europa over de hele wereld zijn uitgezworven. Maar dat betekent wel dat je in diezelfde landen dus inderdaad de erfgenamen van die 10 stammen zou moeten zoeken. Het komt nog bij dat de 10 stammen dus al vroeg in 722 voor onze jaartelling, meer dan 2500 jaar geleden, hun land zijn kwijtgeraakt, zijn weggevoerd en sindsdien inderdaad zijn gaan zwerven over de aarde. En ze hebben dat gedaan, ze doen dat nog tot in onze dagen aan toe. Ze zijn niet honkvast, integendeel. En in ieder geval hebben zij van hun mogelijkheden gebruik gemaakt om ongeveer de hele wereld, de rest van de volkeren, aan zich te onderwerpen of althans die te overheersen. Sommigen zouden meteen zeggen uitbuiten, maar daar hoor ik nou weer niet bij, hè, bij degene die dat zeggen. Maar inderdaad, ze hebben de hele wereld beheerst. Dat was tot voor betrekkelijk kort was dat de Great British Empire. Eerst ging het empire eraf, hè? Toen werd het een gemene pest. Gek, hè? Een gemene pest. Allerlei volkeren bij elkaar, die toch min of meer één waren. Dan heb je 10 stammen bij elkaar, hoor. Hè? En het great ging er ook langzamerhand af. Ze zijn langzamerhand failliet. Dat moet je niet, mag niet hard zeggen, want zij weten het zelf niet. Maar nou goed, daar gaat het nou niet over. Daarom zitten ze ook op een eiland. Hè? Maar daar is niet zoveel meer van overgebleven. Dat is vergane glorie. Maar Britannia, weet u wel, het verbondsvolk. Britannia rules the waves. En als u dan bedenkt dat waves niet alleen staat voor de zeeën, in de zin van dat de Britten de wereldzeeën beheersten. Maar als u dan weet dat die wateren en die golven dan ook nog in de Bijbel althans een type zijn van de volkeren, dan weet je meteen wat dat betekent. Namelijk dat vanuit Engeland, vanuit Efraïm, want daar kom je dus bij terecht. Dat is kennelijk de belangrijkste. Efraïm was de belangrijkste stam, die met eerst geboorterecht. En Engeland is van deze volkeren, of Brittannië moet ik eigenlijk zeggen, is van deze volkeren ook inderdaad de meest belangrijke geweest, de machtigste. Wel, Efraïm dus kennelijk. Wel, dat Efraïm heeft inderdaad de volkeren aan zich onderworpen. En lees nou nog maar eens wat er in de Bijbel allemaal staat. Over Israël, over Efraïm, over Jozef, want daar hebben we dus eigenlijk over, hè, Efraïm, de oudste zoon van Jozef. Kijk maar eens wat er over staat. De algemene waarheid dat Jozef zou heersen niet alleen over zijn broeders, maar over heel Egypte, kortom over de hele wereld, want daar komt het op neer. Wel, die profetie is inmiddels aardig vervuld, hoor. Zo in het algemeen. Nee, gedetailleerd ga ik er nou niet op. Dat is een andere keer weer. Hè? Maar in het algemeen klopt dat precies. En lees nog maar eens wat er staat over de zonen van Noach, over Sem, Cham en Jafet. Daar vind je ook een profetie over de volkeren. En je zult die dingen allemaal bevestigd vinden. Juist en vooral door wat er met de 10 stammen, dus met name met Efraïm, gebeurd is. Hoe dan ook, wij vinden dus deze Anglo-Saxische volkeren, voorgesteld door het Leen, Noordwest-Europa in elk geval, Scandinavië, de Britse eilanden, en daarna natuurlijk in ieder geval Noord-Amerika. Canada neem ik er ook voor het gemak even bij. Sorry, weg. Dat is een grensgeval natuurlijk, maar vooruit, hè. Noord-Amerika en verder natuurlijk Nieuw-Zeeland en Australië en, als je ze mag meetellen, tenminste Zuid-Afrika. Hoofdzakelijk Angelen en Saxen. En de voertaal is Engels en ze rijden ook allemaal links. Nou, Noord-Amerika niet, overigens, om een of andere reden. Gek, hè? Ephraim rijdt links en Manasse rijdt rechts. Nou ja, Manasse staat voor Noord-Amerika. Ik ga het niet uitleggen, maar dat is dan de gedachte, hè? Manasse, Amerika is immers de tweelingbroer van Engeland. Ze hebben wat ruzie gehad. En zo zijn uit elkaar. Nee, andersom. Ze zijn uit elkaar gegaan en hebben ruzie gemaakt. Maar niettemin zijn het tweelingen. Ephraim links en Manasse rechts. Maar Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, de Scandinavische landen. Gek, hè? Die reden ook aan de linkerkant van de weg. Allemaal. De rest van de wereld niet. We zijn wel. Altijd iets afwijkends. Altijd iets waardoor aanpassing niet mogelijk is. Enzovoort. Gek, hè? En over het algemeen protestant. Zoek het maar uit. En over het algemeen christelijke volkeren. Nee, ik heb de uitdrukking gelezen van Francis Schaeffer. Dus dan mag ik het ook gebruiken. Zo. Nou goed. Leen dus zou moeten zijn wat wij gewoonlijk noemen de moderne, de westerse wereld. Want daar praten we nu over. En dat inderdaad de Romeinse cultuur, of wat er voor door moest gaan, dat ijzer dus, hè, dat inderdaad ook uitgewerkt heeft in deze volkeren, dat moet duidelijk zijn, maar deze volkeren maakten oorspronkelijk geen deel uit van het Romeinse Rijk. Integendeel, ze leefden daar precies buiten. En vorige keer heb ik u het probleem van Brittannië al even aangehaald. Op een gegeven moment hoorde Engeland bij het Romeinse Rijk en Schotland niet, of zoiets. Hè. Liep er die muur dwars doorheen. Maar laten we dat als een vergissing beschouwen. Het was een tijdelijke zaak trouwens. Maar in het algemeen klopt dit precies. Dat wil zeggen, het zijn volkeren die leefden noordwestelijk van het Romeinse Rijk, maar die van daaruit uitgezwermd zijn, inderdaad over de hele wereld, maar die wel degelijk leven volgens dezelfde principes, dezelfde cultuur als hier het oude Romeinse Rijk, zeg maar Europa of zoiets. He? En daar heb je dus ijzer vermengd met modderig leem. Aan de ene kant vermengd, aan de andere kant toch niet vermengd. En dat is wat er ook staat. He? Laten we dat nog eens een keer lezen. Daniël 2. Daar staat in vers 41. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. Let op, voeten en tenen gaat het over, hè. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwijl aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos, en dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten. En dat blijkt ook wel, want wat ik dan net allemaal heb uitgelegd, kon ik alleen maar uitleggen, omdat die volkeren inderdaad toch nog steeds gescheiden zijn. Hoewel er niet echt scheiding is, maar ze wonen niet op dezelfde plek. Je kunt ze ook van elkaar onderscheiden, overigens. Die mensen zien er ook totaal anders uit. Een heel ander type. Nou ja, ik sta te bedenken wat ik er nou van zeggen mag. Je mag het natuurlijk nooit vertellen. Maar kijk, die Noordwest-Europa, dat is dus het algemeen, neemt u me niet kwalijk, maar dat zijn over het algemeen blonde mensen, blond haar. Nou ja, tot donkerblond aan toe natuurlijk. Zwart hoort er niet bij eigenlijk, hè. Blond haar, alle variëteiten, met de afwijking van rood natuurlijk, maar dat had David ook. Rood haar. Ezau trouwens ook, maar daar gaat het nou niet over, hè. En bij voorkeur de mooie blauwe ogen. Ja, is zo. En als u dat hebt, dan kunt u solliciteren bij de KLM. Mag je ook niet verder vertellen. Hè? Heb je wel eens een gezagvoerder gezien met zwart haar en donkere ogen? Nee, allemaal blond en blauwe ogen. He? Een heel apart volk. Die valt heus op als hij in Zuid-Frankrijk loopt. En daar gaat het maar om. Nee, ik zeg, dan kun je dat type even herkennen. Zo en zo. Er wordt mee gewerkt. Het is een apart soort mensen. Het is echt waar. Nou ja, goed, ik geef het maar ter overweging. Maar dat verschil bestaat, dat is wat hier staat. Er is officieel geen verschil, maakt deel uit van dezelfde wereld, dezelfde cultuur, dezelfde groep van volkeren, toch, en toch vermengt het niet. Het is ijzer met leem. Dat wil zeggen, Israël is terechtgekomen in die gebieden waar inderdaad die Romeinse cultuur gehanteerd wordt of uitgewerkt wordt, of weet ik veel hoe je dat zeggen moet. Maar niettemin, die volkeren hebben toch hun eigen identiteit behouden en mengen zich niet. En de strijd tussen Engeland en het continent van Europa, de strijd tussen de Brittannië, zeg maar, en de EEG, is daar een schitterend voorbeeld van. Dus de strijd tussen het leem en het ijzer, of de strijd tussen protestantisme en rooms-katholicisme. Dat is het eigenlijk, hoor. Kortom, de strijd tussen Ephraim en volgens sommigen Amalek. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Ik meen trouwens dat het hoog tijd is voor de koffie. Wij gaan dus weer naar Daniël 2, was de bedoeling. Daniël 2, waar wij ijzer vermengd met modderig leem vinden. Hetgeen dan in de praktijk voor ons gewoon de aanduiding is van, zullen we noemen, de westerse wereld. Cultuur, beschaving, hoe je dat maar noemt. Maar hij valt wel in tweeën uiteen, twee verschillende kenmerken. Eén is het ijzer, namelijk dat wat voortkomt rechtstreeks uit het Romeinse Rijk, wat dus gewoon niet weg geweest is. En aan de andere kant dat leem van met name die Angelsaksische volkeren. En ik wijs u erop voor gemakshalve dat de beroemde coalitie die optrad enige maanden terug tegen Irak. Nou ja, dat was in hoofdzaak, was dat dus Ephraim en Manasse. Met excuses natuurlijk aan de Fransen. Hè? Maar vanwege Brittannië mochten ze dan ook nog een beetje meedoen. Maar in het algemeen waren dat inderdaad de Amerikanen, de Engelsen. Die Britten worden altijd kwaad als je Engelsen zegt, hè. Omdat die Ieren natuurlijk ook ergens bij horen. Ieren, dat is mooi. Ier, dat komt van, dat is Hebreeuws, een Ier. Dat is gewoon licht. Dus Ieren, uit eieren, dat is het volk van het licht, uit het land van het licht. Nou, welk volk heeft het licht ontvangen, hè? En welk volk is licht beloofd? Nou goed, daar zouden we het niet meer over hebben. Ik zei al, er zijn boeken over volgeschreven. Dus dat hoef ik allemaal niet meer te vertellen. We laten het erbij. Gaan naar Daniël 2. IJzer en leem, dat lezen we dan. En dat bestaat tot end aan toe. Dat betekent dat de wereld zoals wij hem nu kennen, zonder noemenswaardige veranderingen, zal voortbestaan tot het einde aan toe. Namelijk totdat de steen erop valt. Nou ja, dat was eerst het goede nieuws en daarna het slechte. Het goede was dus dat het zou voortbestaan tot eind aan toe. Maar het slechte nieuws is dat er een eind komt. Dit gaat dus rechtstreeks na zijn ondergang. En ik moet er meteen bij zeggen, maar dat grijpt een beetje vooruit op andere profetieën. Ik moet er meteen bij zeggen dat het ijzeren Romeinse Rijk uiteindelijk toch zijn basis heeft, zo'n beetje aan de oostkant van de Middellandse Zee. Daar komt het toch op neer. Dat is niet zozeer Europa. Het ligt veel verder naar het oosten toe eigenlijk. En aan de andere kant betekent het ook dat het leem, wat altijd verspreid was over de aarde, over de volkeren, of over de landen, over de zeeën, hoe zeg je dat, over de globe, dat leem uiteindelijk dus ook zijn invloed daar zal laten gelden bij dat laatste wereldrijk. Het blijkt namelijk uit de volgende profetieën dat laatste wereldrijk zijn hoofdstad heeft in Babel. Ofwel, andersom, dat Babel de hoofdstad van het laatste wereldrijk zal zijn. Het laatste wereldrijk van ijzer vermengd met leem. En we zijn dus hard daarheen onderweg. Dat kun je dus rustig zo zeggen. Nou, één ding moet ik er ook nog van zeggen. Je 10 tenen, daarvan kun je zeggen, zijn 10 tenen van ijzer. Dus zoeken wij die volkeren in het gebied van het voormalige Romeinse Rijk. En begrijp me goed, dat lag voor een groot deel inderdaad rond de Middellandse Zee in elk geval. Maar zeker zou je dat ook moeten zoeken in het Midden-Oosten. De Arabische volkeren, de Arabische landen maakten inderdaad allemaal deel uit van het Romeinse Rijk. Dus dat kan heel goed. Men zou ze daar moeten zoeken. Maar je kunt natuurlijk, als je van die 10 tenen kunt zeggen dat het ijzer is, en volgens de tamelijk algemene verklaring die ik aan het begin van de avond genoemd heb, wordt het ook altijd beschouwd als 10 tenen van ijzer. Men zegt dan, dat is Europa, of zoiets, hè. Nou, ik geloof niet dat het Europa is, maar men zegt dat dan, hè. Wel, als je dan zo hardnekkig kunt blijven zeggen, het zijn 10 tenen van ijzer, dan zou je met hetzelfde recht hardnekkig kunnen blijven zeggen, het zijn 10 tenen van leem. En van 10 tenen van leem is het natuurlijk maar een klein stapje naar de 10 stammen van Israël. En ik zou niet weten waarom het ook niet langs deze weg gewoon verklaard kan worden. 10 tenen, 10 stammen van Israël. Dan heb ik alleen het leem genoemd. Nou goed, als u enigszins op de hoogte bent met de Bijbelse typologie en zeker met de Bijbelse profetie, wat die in hoge mate typologisch voorgesteld wordt natuurlijk, dan zult u weten dat dat helemaal niet zo ongebruikelijk is, dat dezelfde dingen op meerdere manieren, meerdere niveaus kunnen worden toegepast. En het lijkt mij voor de hand te liggen dat de 10 tenen aanduiding zijn van 10 volkeren of landen die in de eindtijd een belangrijke rol zullen spelen, gezamenlijk als 10. Ik zou ze ook zoeken rondom Babel, dus in de Arabische wereld, dat geloof ik echt. Maar je kunt natuurlijk met hetzelfde recht ook zeggen, 10 tenen zijn 10 tenen van leem en dus zijn het de 10 stammen van Israël. En de waarheid is natuurlijk dat het verschil in de praktijk niet zo geweldig groot is. Je komt gewoon tot de conclusie dat uiteindelijk een rijk ontstaat waarin 10 van die landen, 10 van die Arabische landen zoals ik denk, inderdaad een belangrijke rol spelen als eenheid, Arabische eenheid dus. En aan de andere kant zal blijken dat die eenheid voor een groot deel bewerkstelligd en in stand gehouden wordt door wat er over is van de 10 stammen van Israël. Populair gezegd, onder invloed van de Verenigde Naties, dat is immers Amerika en Engeland, in de praktijk, hè. Nou ja, die moeten het altijd opknappen, dat weet u toch, hè. Dus onder invloed van de Verenigde Naties zal daar in de Arabische wereld inderdaad een Arabische eenheid ontstaan. Daarmee trap ik een open deur in, want dit is precies waar de huidige ontwikkelingen naar zouden moeten leiden. En zijn ook ideeën die waarover onderhandeld zou moeten worden, vindt men onderhandelingen om te komen tot een Arabische eenheid. Maar het zou wel moeten gebeuren in de Verenigde Naties. Via de Verenigde Naties. En dus onder de grote, zelfs ook militaire druk eventueel, maar ook economische druk van met name de Verenigde Staten en Engeland. Dat is het verhaal. Met andere woorden, wat we nou hier allemaal in de schrift vinden, dat vinden we aan de andere kant bevestigd in de tegenwoordige gang van zaken. In de toestand in de wereld. Met vriendelijke dank aan de heer GBJ Hilterman. Juist. Nou goed, terug naar Daniël 2 dan. Daar staat vervolgens, doch in de dagen van die koningen, vers 44, die 10 koningen, het zijn dus inderdaad 10 rijken. In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Ja, wat wil jij? Hij zal een koning verwekken, dat is namelijk zijn zoon. Waarmee al gezegd is dat de steen die op het beeld valt een type is van Christus zelf en daarna van Israël natuurlijk. Maar goed, de God des hemels zal een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. De gedachte is bovendien dat die steen niet alleen is Christus, maar aan de andere kant natuurlijk ook Israël. Want zoals ijzer staat voor een rijk en het koper en het zilver en het goud, zo staat steen ook voor een rijk. En je zou dan moeten zeggen dat is Israël. Maar het koninkrijk begint met de koning van Israël, de Messias. Net zo goed als dat het Babylonische Rijk begint met de koning van Babel. Gij, o koning Nebukadnezar, zei het gouden hoofd. Hè? Maar daarna gaat het over heel het Babylonische Rijk. En zo is het met de steen. Het is primair Christus, secundair is het heel Israël. Alle 12 stammen. En als er staat, dan zal het koninkrijk verwekt worden. Dan hebben we eigenlijk te maken met het verschijnsel dat uit dezelfde klomp leem nu voor de 2e maal een vat gemaakt wordt. Want nu gaat het niet meer om het oude, natuurlijke en ook ongelovige Israël, maar nu gaat het om een gelovig, een wedergeboren Israël dat door God zelf verzameld zal worden uit de volkeren en gebracht zal worden in het land in Palestina, rondom Jeruzalem, om van daaruit de volkeren der aarde aan zich te onderwerpen. En dus niet vanuit Londen, Washington of hoe het maar heden mag,
Zierikzee, zullen we het allemaal niet verder over hebben. Ja, maar inderdaad, vanuit Jeruzalem. Daar hebben we het nog wel over. Maar er staat dan, dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En dus komt het vanzelf terecht bij het volk Israël. Dat is die steen. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dat is een gelovig en wedergeboren Israël. En het moet duidelijk zijn dat daar inderdaad sprake is van een tegenstelling tussen een gelovig Israël, uitgebeeld door de steen, en een ongelovig Israël, uitgebeeld door het leem van deze 10 tenen en van die voeten zelfs natuurlijk. Maar het gaat om die 10 tenen uiteindelijk. Ja. Het gaat om Angelen en Saxen die al of niet tot geloof zijn gekomen. Zijn het gelovigen, dan horen ze bij de steen. Zijn het ongelovigen, horen ze bij het beeld. En ze zullen verwoest worden en in ieder geval omkomen in de grote verdrukking. Want daar komt het op neer. Het is allemaal wat onnauwkeurig samenvattend gezegd, maar niettemin, het gaat mij nou om de hoofdlijnen en die zijn inderdaad correct. Wat er van de ongelovige mensheid zal leven in die dagen, zal inderdaad omkomen in de verdrukking of uiteindelijk op de datum waarop de 1000 jaren beginnen, want daar gaat het maar om. Er zijn vele schriftplaatsen die het zo zeggen, maar daar ben ik nou nog lang niet aan toe. Waar het maar om gaat is dat in de eindtijd zo'n rijk bestaat van ijzer en leem, maar het zal vernietigd worden door de steen. De steen is een bekeerd Israël. Niet Joodse volk, hoewel het erbij hoort, maar een bekeerd Israël. 2 en 10 stammen. 12 stammen, want het zal niet meer zijn 2 kudden, maar het zal 1 kudde zijn. Niet meer 2 koninkrijken, maar 1 koninkrijk, waarbij de Heer zelf, herder en koning van Israël, zal zijn. En dit was met dank aan Ezechiël 34 en Ezechiël 37. En om het moeilijk te maken, met dank aan Efeze 2 en Johannes 10. Die is iets moeilijker. Maar noteert u dat, ik kan u dat eens nazoeken. Ja.
In vers 45 staat dat de steen ook het leem zal hebben.
Ja, dat klopt, het leem. Maar het leem staat voor het ongelovige Israël. En de steen staat voor een gelovige Israël.
Oh, ze komen niet allemaal tot geloof.
Nee, ze komen niet allemaal tot geloof. Nee. Dat is een ander misverstand. Niet zozeer in verband met deze profetieën, maar in verband met heel andere Bijbelse uitspraken. Het misverstand namelijk dat alle Israëlieten tot geloof zouden komen. Gewoonlijk trouwens opgevat als dat alle Joden ooit behouden zullen worden. Maar dat is een groot misverstand. Alleen gelovigen worden behouden. De gedachte is echter dat ongelovigen gewoon niet overblijven. En als ongelovigen niet overblijven, dan blijven dus slechts de gelovigen over. En dat is dus heel Israël. En eventueel smaller, heel het Joodse volk. En als er staat, al zo zal geheel Israël zalig worden in Romeinen 11, dan staat er niet, geheel Israël zal zalig worden. Er staat zeker niet, dat heel Israël zal zalig worden. Maar er staat, al zo zal geheel Israël zalig worden. Lees het maar na, Romeinen 11 vers 24, 25, daar in de buurt. Alzo, hoe dan? Wel staat ernaast, het voorgaande verse, indien zij in hun ongeloof niet blijven. Kortom, als ze tot geloof komen, maar hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar dat staat? Ik zou bijna zeggen, daag me niet uit of ik laat de Bijbel openvallen en ik lees het u. Want dat staat bijna overal. Dat alleen iemand die komt tot geloof behouden wordt. En iemand die niet gelooft, wordt niet behouden. Zeker is dat zo wanneer men niet alleen niet gelooft, maar zeker wanneer men afwijst. En dat is de positie van het Joodse volk als zodanig. Het wijst af en daarom wordt het niet behouden. En voor het officiële deel van het Joodse volk, dan praten we dus over de Joodse staat, geldt dat dus inderdaad, geldt voor dat die Joodse staat vernietigd zal worden. Uitlopend aan het einde van de grote verdrukking, althans het einde van de 70ste week van Daniël, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, en dan pas verschijnt de Heer. Dan is het oude eerste klomp leem inderdaad weer gewoon een klomp leem, om bij het beeld van Jeremia 18 te blijven, en dan wordt uit dezelfde klomp leem, uit hetzelfde volk Israël, een nieuw vat gemaakt. Maar dan praten we over een nieuw Israël, een wedergeboren Israël, en dan heet het ook niet meer een Joodse staat, zelfs nauwelijks een Israëlitische staat, want dan is het een Messiaanse staat in het Nederlands, min of meer Nederlands, een christelijke staat. Maar dat nemen Israëlieten mij gewoonlijk niet in dank af, maar het is gewoon een kwestie van even vertalen. Dan laten we het bij. Ik ga dus weer naar Daniël 2. Daar staat vervolgens, nadat in vers 44 gezegd is dat het rijk van Israël en dus van de Messias eeuwig zal zijn, onbeperkt betekent het, staat er een verklaring, vers 45, een extra verklaring. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden. Dat is uiteraard eigenlijk gewoon Christus zelf, hè, in de eerste plaats. Een steen zonder handen afgehouwen, dat wil zeggen dat het niet door mensenhanden gemaakt is, maar dat het door God gemaakt is. Komt voort uit de eeuwigheid, is eigenlijk de gedachte. De steenrots, de rots die niet wankelt, dus de eeuwige steenrots. Daar komt één steen uit die bergen, die vaste bergen, een beeld van God zelf, komt die steen. Dat is eigenlijk Christus, die de zoon, erfgenaam van God is, en die vernietigt het beeld. Je krijgt dezelfde gedachte later, misschien kom ik er nog eens op, maar ik vertel het nu maar even dan. Je krijgt dezelfde gedachte later nog een keer, dan krijg je ook een steen die zonder hand is afgehouden. Die komt namelijk aan de slinger van David en die treft Goliath, die een type is van de vorst van het laatste wereldrijk. Die treft Goliath in zijn hoofd, niet in zijn tenen trouwens, maar in zijn hoofd. Dat komt trouwens omdat hij geacht wordt de koning van Babel te zijn. En dat is het hoofd, dus Babel. Maar misschien kom ik er nog even later, maar vanavond in ieder geval niet, al terug. Maar die steen komt uit de slinger. De gedachte daarbij is ook dat het niet komt uit de hand. Steen zonder handen. En wees nog niet wijsgerig en zeg, ja, maar die slinger wordt door de hand gedraaid. Daar gaat het niet om. De gedachte is namelijk dat die steen komt uit de slinger, uit de ronddraaiende beweging van de slinger. En die ronddraaiende beweging is een type van de eeuwigheid. En daarmee van de onzienlijke dingen, de eeuwige dingen. Zodat de steen uit de slinger gewoon ook een type is van Christus. Precies dezelfde gedachte. Nou ja, goed. Laat ik er niet verder op ingaan. Gaan we vers 45. Daarom heb gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden die het ijzer... Jawel. Moet ik altijd even zuchten. Het ijzer, het koper, dat doet zo zeer. Als je dat zo... Niet, heb je dat niet? Het ijzer, nee, niet die steen bedoel ik, maar als je het zo leest. Het ijzer, het koper en het leem. Dat doet zeer. Ik hou van systematiek, van vaste lijnen. Moet je, dat is lang niet altijd mooi en deftig en cultureel verantwoord, maar daar gaat het nou niet om. Maar ik hou van die vaste lijnen. En het vervelende is dat hier... De volgorde veranderd wordt, hè? Ja. IJzer, koper, leem, zilver en goud. Nou, als goud achteraan staat, omdat het gaat om het hoofd, hè? En dan zou, dat is het laatste dus. En als de steen dan valt op de tenen, dan stel ik voor dat we inderdaad de omgekeerde volgorde hanteren. Namelijk leem, ijzer, koper, zilver, goud. Dat was de volgorde. Nou ja, de omgekeerde, vanzelfsprekend, hè. Het was goud, zilver, koper, ijzer en leem. En als het dan vermalen wordt omgekeerd, oké, leem, ijzer, koper, zilver en goud. Dat staat er niet. Er staat namelijk ijzer, nou ja, goed, dat staat ook tot het end aan toe. De tenen zijn van ijzer, dus dat kan nog. Hè? Maar dan zou je toch ogenblikkelijk het leem moeten noemen. Ex aequo. Nee, dat is ook Frans, dus dat weet ik niet meer. Maar, hè? Dus ijzer, en dan zou je het leem moeten noemen, maar wat gebeurt er? Dan koper. Ja, en als je eenmaal van ijzer bij koper bent, kun je het leem niet meer noemen. Dat gebeurt wel. IJzer, koper, leem. En de rest van de volgorde is normaal. Zilver en goud. Dat is trouwens opmerkelijk. Zilver en goud worden altijd in één adem genoemd met het woordje en ertussen. Het schijnt bij elkaar te horen. Zilver en goud. Het is trouwens eigenlijk... Een min of meer vaste uitdrukking, niet alleen hier, maar ook verder in de Bijbel. Zilver en goud. Tot in handelingen aan toe, en zelfs de Petrusbrief aan toe, zilver en goud. Hoorden altijd bij elkaar in die volgorde. Maar dit andere, ijzer en leem, zijn niet alleen verwisseld, maar zelfs koper zit ertussen. En dat is wat het meest stoort. omdat wij dat rijk kennen in laatste instantie als een rijk van ijzer en leem, dan wel leem en ijzer, dat maakt dan even niet uit. Maar nu staat het koper ertussen en dat betekent dat op een of andere wijze iets hier gezegd wordt wat niet in het visioen zelf naar voren gebracht werd. Goed opletten hoor. Dit is immers niet onderdeel van het visioen, dit is de verklaring van het visioen. En zoals in ieder geval in Daniël gebruikelijk, voegt de verklaring dikwijls dingen toe die in het visioen zelf niet genoemd werden. En voor de heel oplettende lezer en luisteraar, eigenlijk is het zo dat de verklaring altijd iets toevoegt aan het visioen zelf. Zeker wanneer men bedenkt dat de verklaring gewoonlijk niet eens echt de verklaring is. Hooguit een nadere toelichting, maar blijft in hoge mate nog steeds typologie. En vaak wordt in de verklaring nog weinig of zelfs soms zelfs helemaal niks verklaard. De verklaring moet alsnog komen. Let er maar eens op. Vast bijbels gegeven. Maar je vindt aan de ene kant het visioen, maar als daarna een zogenaamde verklaring volgt, voegt het in ieder geval iets aan het visioen toe. Dat is hier ook zo, namelijk de volgorde van deze dingen. IJzer, koper en leem, dat betekent dat hier, als je er een volgorde in wil zien, ijzer, koper en leem op gelijk niveau genoemd worden, terwijl in het visioen zelf slechts ijzer en leem op het gelijke niveau stonden. Dat begrijpt u toch, hè? Koper stond namelijk voor het Griekse Rijk. En na het koper kwam ijzer en toen kwam daarna nog het leem erbij. Nou, de ijzer en leem kunnen naast elkaar dan, vooruit. Maar hier wordt ook koper ernaast gezet, uitdrukkelijk door het te noemen tussen ijzer en leem in. Dat betekent dus dat het laatste wereldrijk niet alleen is de voortzetting van het Romeinse Rijk aangevuld met de 10 stammen van Israël, maar het betekent tegelijkertijd dat daar ook in datzelfde rijk ook veel teruggevonden wordt van het Griekse denken, de Griekse cultuur, de Griekse religie en wat het maar zijn mag. Zodat het ook zou kunnen aangeduid worden, niet alleen als ijzer, ook niet alleen als leem, maar ook als koper. In het visioen zie je dat niet, maar in de verklaring staat het. Zodat je nou 3 van die materialen tegelijkertijd hebt tot het eind aan toe. IJzer, koper en leem. Nou, dan lees ik eerst verder. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom is gewis en zijn uitlegging zeker. En dan moet u eens opletten dat als ik nu vers 45 vergelijk met vers 35 van Daniël 2, daar vind je het visioen. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, daar zijn ijzer en leem al verwisseld. Want de volgorde zou moeten zijn leem, ijzer, koper, zilver en goud. Maar waarom staat het hier verwisseld in vers 35? Omdat ijzer en leem op hetzelfde niveau staan. Ze staan naast elkaar of gelijktijdig. En als daarna in vers 45 het koper nog eens tussen het ijzer en leem gezet wordt, dan betekent het uiteraard dat het koper ook gelijktijdig een rol speelt. En niet alleen in de allerlaatste dagen van onze bedeling, zal ik maar zeggen, alvorens de steen valt, maar al veel eerder. Je zou dus moeten zeggen dat niet alleen het ijzer is blijven bestaan tot in onze dagen en verder, maar dat met name ook het koper is blijven bestaan. En dat heb ik eigenlijk vorige keer al uitgelegd, want ik heb gezegd dat de zogenaamde Romeinse en dus Latijnse cultuur feitelijk geen andere is dan de Griekse. En dus die van koper. Zelfs dus als het koper niet apart hier zo vermeld zou zijn geworden, dan nog zouden we geweten hebben dat het Griekse Rijk is blijven voorbestaan tot in onze dagen. Maar hier wordt het uitdrukkelijk dus zo genoemd. IJzer, koper en leem in vers 45. De vraag is, nou heb ik een mooi hoor. De vraag is nu vervolgens, hè. Sinds wanneer bestaan die 3 dingen dan tezamen? IJzer, koper en leem. Nou ja, dan heb ik het eigenlijk al gezegd, want anders had ik moeten vragen natuurlijk, wanneer zal dat zo tezamenkomen? Kijk, je kunt natuurlijk even vooruitgrijpen op de volgende hoofdstukken van Daniël en zeggen, ja, het laatste wereldrijk zou geregeerd worden vanuit Babel, en ik heb inmiddels al verteld dat Babel laatstelijk de hoofdstad was van het Griekse Rijk, toch? In de dagen van Alexander de Grote. Dus dan zeg je, nou ja, in de toekomst krijg je dus ijzer en leem en geregeerd door Babel, de hoofdstad van het voormalige Griekse Rijk. Dus dan heb je je koper. Dat zal dan in de toekomst misschien bij elkaar komen, maar zo ligt het niet. Het punt is dat in de Bijbelse gedachtegang dat ijzer, dat leem en het koper al bestaan, zo naast elkaar ineengeschoven, vanaf de dagen van de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, sinds nieuwtestamentische tijd. Wat voor een wereld was dat eigenlijk, die in, laten we zeggen, die in Handelingen dan, vooruit. We hebben het over het nieuwe verbond, hè. Daar is, nou, zou ik wat anders zeggen, wanneer komt die steen dan? Hé, dat is een goeie, hè. Die is er al. En die is al lang zonder handen afgehouden. En het koninkrijk is ook al lang verwekt. Denk daar maar eens over na. Want wij immers maken deel uit van dat koninkrijk. Nou, verborgen koninkrijk, maar van het koninkrijk van Christus. Wij als gelovigen bedoel ik uiteraard. Het koninkrijk van de steen bestaat dus al. En de Heer heeft al jaren geleden, wat heet, bijna 2000 jaar geleden gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bestaat het koninkrijk dan of niet? Dat is het dus al. Nou, als dat stenen koninkrijk aan het eind van de reeks hier nu al bestaat, dan ligt het voor de hand te bedenken dat, dat sinds de dagen dat die steen bestaat, dan toch in elk geval ook dat rijk van leem en ijzer en koper zou moeten bestaan. Keren wij nu naar het Nieuwe Testament en lezen wij Handelingen, dan lezen wij daar over Joden en Grieken. En Joden worden in het algemeen aangeduid als Israël, in elk geval, zodat je daar in ieder geval ze bij elkaar vindt, namelijk het leem en een Griekse wereld van koper, beheerst door de Romeinen. Een Griekse wereld. De heidenen, wel, het is zo'n Griekse wereld dat alles wat niet Jood is per definitie als Griek wordt aangeduid. Koper dus. Joden en Grieken. En dan haasten wij ons te zeggen, ja nee, het zijn Joden en heidenen. Ja, dat is ook zo. Maar ze voor zover er sprake is van een rijk en dus van een cultuur en beschaving, want dat is de bindende factor, daardoor ontstaat zo'n rijk, hè. Voor zover er sprake van is, is die Grieks. U weet, in het Nieuwe Testament hebben Joden, Grieken en Barbaren. De Joden volgens de Joodse beschaving, de Grieken volgens de Griekse beschaving en de Barbaren volgens helemaal geen beschaving. Dat zijn de wilden, dat was toen ook al de derde wereld. Nou, zo zit dat. Dus voor zover er van cultuur of beschaving sprake was, of van religie of van filosofie, was het Grieks. Koper dus. En dat is nog zo. Ik bedoel, daar is geen verandering in gekomen. Maar het werd beheerst door de hardheid, het militarisme. Het werd beheerst door de hardheid van het ijzer, door de Romeinen. En over de 10 stammen spreken we dan even niet apart. Maar dat het Nieuwe Testament verwijst naar dat ze bestaan ergens, waar dan ook. Dat is een duidelijke zaak. In klare taal, heel gewoon. Maar daar heb ik je al voorbeelden van genoemd, daarstraks. Hè? Ga veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Als je dat letterlijk neemt en nauwkeurig verklaart, blijft er niks anders over dan te zeggen. Dat moet over de 10 stammen van Israël gaan. En als de Heer in Johannes 10 zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, en die moeten mijn stem horen, en je probeert het nauwkeurig te verklaren, de hele tekst rechtdoend, dan is er ook maar één verklaring, namelijk die andere schapen die van die andere stal zijn. Dat kan niks anders zijn dan de 10 stammen van Israël. Daar laat ik het voor het gemak maar even bij, maar er zijn er nog een paar. Die zijn iets gecompliceerder, maar het zijn rechtstreekse verwijzingen naar de 10 stammen van Israël. Klare taal, zonder gebruik te maken van typologie. Maar de mooiste verwijzing naar het tezamen bestaan van koper, ijzer en leem in de dagen van de Heer Jezus, die vinden wij... Vind ik, ik weet misschien dat u nog een mooiere vindt, maar de mooiste vind ik, die van Lucas 23. Waar de Heer Jezus als koning der Joden verworpen wordt en dus gekruist, want daar ging het om, hè. Zijt gij de koning der Joden, zegt Pilatus. Nou, daar ging de discussie over. En toen hij uiteindelijk gekruist werd, werd hij gekruist officieel als de koning der Joden. En dat staat er ook, er staat namelijk In vers 36 van Lucas 23. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. Grieks is koper, Romeins is ijzer en Hebreeuws is uiteraard leem. Dat hebben ze bij elkaar. Koper, ijzer en leem. En daar stond: deze is de koning der Joden. Als je helemaal gaat opsplitsen, dan krijg je dus Grieks. Nou ja, dat is koper. Romeins is Latijn, uiteraard, hè. De taal van de Romeinen. Latijn heet het dan. Maar Romeins staat hier. IJzer, Hebreeuws staat voor leem. Maar aangezien de Joden nog weer apart genoemd worden, zou je dus ook nog voor leem kunnen lezen. Of voor het Hebreeuws kunnen lezen. Dat het met name gaat om de 10 stammen van Israël. Tot wie dit gericht is. Dat hoeft niet. Maar die koers vaar je natuurlijk hier wel. Maar goed, dat kunnen we eventueel wel weer vergeten. Maar wat u niet mag vergeten is dat hier in de 3 talen van de mensheid de mededeling wordt gedaan over de Heer Jezus Christus. De koning der Joden. Eigenlijk moet je zeggen, hier wordt het evangelie gepredikt. Want de koning der Joden is de koning van Juda. En de koning uit en van Juda zou de hele wereld regeren. Alle volkeren. Het kan net zo goed het evangelieprediking zijn. Deze Jezus zou immers door God gesteld worden tot Heer en tot Christus. Deze Jezus, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam en de zoon van God enzovoorts. En in de 3 talen, want dat zijn gewoon de 3 talen, daarmee moet je de hele beschaafde wereld, waarin men geacht werd oren te hebben voor een dergelijke boodschap, hè, in de 3 talen van de wereld dan wordt deze mededeling gedaan. Het is dus een Griekse wereld, het is een Romeinse of Latijnse wereld, een ijzeren wereld, en het is een Hebreeuwse wereld, leem. Hebben ze alle 3, en het leuke is dat we dat nog een keer vinden in Johannes Evangelie. Johannes 19, vers 19. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Inderdaad, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, leem. In het Grieks, koper. En in het Latijn, ijzer. En verbazingwekkend, de volgorde is weer omgedraaid. Ex aequo. Dat wil zeggen, er is geen volgorde. Ze staan gewoon naast elkaar. Zonder enige volgorde. Ze zijn gelijktijdig. Zodat je het ook niet profetisch zou moeten uitleggen. Zo van, het zou eerst gaan naar de Joden, daarna naar de 10 stammen, dan naar de Grieken of iets andersom. Nee, het gaat erom dat de wereld aan wie de boodschap gedaan wordt, inderdaad een Griekse, zowel als een Romeinse, zowel als een Israëlitische,